Thank you. Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en aan ieder die digitaal met ons verbonden is. Voorganger in deze dienst is Prominent Hogeboom uit Woerden. De muzikale begeleiding is in handen van Dick ten Hertog en mijn naam is Arie Geneugelijk. Collecte, de eerste collecte is voor het ouderenwerk en de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. En dan beginnen we deze dienst nu met het zingen van Psalm 96, vers 1, 2 en 9. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een door God gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die God die hemel en aarde gemaakt heeft en die altijd trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Vanavond gaat het over het laatste gedeelte uit het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, het zogenaamde zendingsbevel. Jezus, hij stuurt zijn discipelen de wereld in om alle volken tot zijn discipelen te maken. Iedereen, alle volken, die moeten delen in het reddingsplan van God. Totdat dan ook het visioen uit Openbaring 7 vervuld wordt. Openbaring 7, vers 9 en 10. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Nou, die verwachting dat alle volken zullen delen in dat reddingsplan van God, in het heil van Israëls God, ja, daarvan horen we ook al in het Oude Testament. En laten we daarvan ook zingen met Psalm 87. We zingen de versen 3, 4 en 5. Matthäus 28 krijgen de discipelen dan ook de opdracht om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. Vanavond willen we ook ons geloof belijden in die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ook met de geloofsbelijdenis van Nicea belijden we ook één doop tot vergeving van zonde. En nadat we ons geloof hebben beleden, dan zingen we ons antwoord erop, lied 303, de ware kerk des Heren, 303. Vers 1, 2 en 5. Ook over één doop, één geest en één woord. En ik hoop dat u en jij het van harte met mij meebeleidt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften. En die is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en die zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om de Heilige Geest. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we danken u dat het evangelie van Jezus Christus de wijde wereld ingebracht is. En dat het ook Nederland bereikt heeft. Ja, en zo danken we u ook voor uw gemeente hier in Gouda. Dat hier iedere zondag de kerkdeuren opengaan. Ook vanavond weer. Dat we hier samengekomen zijn. Dat we naar de kerk toe konden komen. En ja, we danken u ook dat er ook de middelen van de techniek zijn. Zodat ook gemeenteleden en ook anderen verbonden zijn met uw gemeente hier. Nu op dit moment of misschien ook op een ander later moment. En dan bidden we u voor deze dienst. Om een goede en een gezegende ontmoeting met u. En met elkaar. Als we met elkaar bidden. Als we zingen. Als we uw woord lezen. En luisteren naar de verkondiging. En als we onze gaven geven. En dan bidden we u, geef dat uw boodschap van redding en bevrijding met kracht op ons afkomt en bij ons binnenkomt. Zodat, zoals we dat ook zongen, we bevrijd mogen zingen over de glorie van uw daden in tijd en in eeuwigheid. En geef dan ook dat we van daaruit ook bevrijd leven. In vrede en in harmonie met u, met de mensen om ons heen en met uw schepping. Ja, en daarom bidden we u om uw Heilige Geest. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Wees hier aanwezig. Vul dit gebouw met uw aanwezigheid. En ook al die huizen en die kamers waarin meegeluisterd en meegekeken wordt. Ja, vul ons hele hart en ons leven met uzelf. Ja, zodat het als het ware ook gaat tintelen bij ons van binnen van uw aanwezigheid. En dan bidden we u, geef ons wat we nodig hebben. Ja, en dan weet u wat dat voor ons ieder persoonlijk ook is. Wat we nodig hebben. Of dat nu troost en bemoediging is. Of misschien ook wel correctie en vermaning. Of een boodschap, een heel duidelijke boodschap van redding en bevrijding. Of wijsheid en inzicht. Opmerkzaamheid. Ja, of misschien ook wel dat u ons op een speciale manier wil roepen. Om anderen misschien ook wel tot discipelen te maken. Ja, u weet wat wij nodig hebben. Spreek, Heren, uw gemeente hoort. Amen. We gaan nu met elkaar uit de Bijbel lezen. We hebben twee korte schriftlezingen. Eén uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek uit Genesis, Genesis 12... Het gaat over de roeping van Abraham, dat God Abraham roept om op weg te gaan, een onbekende toekomst tegemoet, maar ook dat God hem een belofte meegeeft dat alle volken in hem gezegend zullen worden. Dat is onze eerste schriftlezing uit Genesis 12, en dan lezen we de eerste vier versen. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Zo van onze eerste schriftlezing. Onze tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. Ook daarvan het eerste evangelie, Matthäus 28, het laatste hoofdstuk van dat Bijbelboek. En we lezen dan ook de laatste vers daarvan, Matthäus 28, vanaf vers 16 over Jezus die zijn discipelen de wereld instuurt met zijn boodschap van redding. Matthäus 28, vanaf vers 16. En de 11 discipelen, en daar staat er in het Grieks het woord matetai, daar komen we straks nog even op terug, een woord dat daarop lijkt, komen we straks tegen. En de 11 discipelen, ze zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had, zoals we dat ook wel mogen vertalen, waar Jezus hen onderricht had gegeven. En toen zij hem zagen, toen zij Jezus zagen, toen aanbaden zij hem. Maar sommigen die twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En dan staat er in het Grieks hier, mate thuisate, dus dat lijkt op dat woord dat voor discipelen stond. En je zou dat dus ook kunnen vertalen van, maak alle volken tot mijn discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, dit is het woord van God. Als uitgangspunt voor de verkondiging, ja, dienen vooral die woorden, die laatste drie versen. Ik ga die niet opnieuw lezen, met name dus dat zendingsbevel, vers 18, 19, 20 uit Matteüs 28. Maar ook de andere versen, die komen wel langs ook in de verkondiging. Het thema voor de verkondiging is delen in Gods reddingsplan. Ter voorbereiding op de verkondiging willen we nu nog met elkaar zingen. De woorden en berijming van onze tekst, weerklank 45, vers 1, 2 en 3. Hoor een woord van eeuwig leven. Antwoord op de verkondiging zingen we straks uit de evangelische liedbundel, lied 140. Kroon hem met gouden kroon. En we zingen daarvan alle drie de coupletten. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Ja, bij de voorbereiding voor deze preek kwamen er twee beelden bij mij boven. En het eerste beeld dat bij mij boven kwam was dat van het lezen van een boek. Jongens, meiden, stel je voor, je bent een boek aan het lezen. En in het boek zijn er allerlei verschillende personen die van alles beleven. En ook zijn er een paar verhaallijnen in dat boek. En voor je idee gaat het boek ook alle kanten op. En hoe dan ook de verschillende personen en die verhaallijnen zich tot elkaar verhouden. Het lijkt wel één grote puzzel. En terwijl je dan het boek aan het lezen bent, dan snap je er maar weinig van. En je hebt geen idee wat de schrijver duidelijk wil maken. Maar als je dan aan het einde van het boek komt, ja, dan komen ook die verschillende verhaallijnen, die komen samen. En dan vallen ook die verschillende losse puzzelstukjes als het ware in elkaar. En vanuit het einde van het boek snap je dan ook andere dingen in het boek beter. Ook die verschillende losse puzzelstukjes. Ja goed, en dan zou je eigenlijk dat boek nog een keer moeten lezen. Om echt alles dan helder te krijgen. En misschien ook nog wel een keer. En dus dat is het eerste beeld dat bij mij bovenkwam. Bij dit laatste gedeelte van het Matteüs-evangelie. En het tweede beeld dat bij mij bovenkwam. Dat is het luisteren naar een muziekstuk. He, bijvoorbeeld iets van klassieke muziek. Maar het kan ook iets zijn van praise-muziek of popmuziek. He, het muziekstuk begint wat rustig. Er zijn wat losse solopartijen. Die wat zingen of musiceren. En zo hoor je ook wat losse thema's. Maar aan het einde van het muziekstuk, ja, dan komen ook die verschillende partijen samen. En ook alle muzikanten, alle solisten, die zijn nu gelijk aan het zingen of musiceren. En het gaat allemaal naar een climax toe. Het volume gaat omhoog. Er wordt nog wat gemoduleerd. Zodat het muziekstuk op verhoogde toon naar het einde toe gaat. Maar goed, die twee beelden, die kwamen bij mij boven bij het bestuderen van deze laatste versie van het Matteüs-evangelie. En dus het lezen van een boek en het luisteren naar een muziekstuk. En je zou kunnen zeggen, aan het einde van het Matteüs-evangelie gaat het naar een climax toe, naar een hoogtepunt. Het slot van het Matteüs-evangelie, ja, dat heeft iets groots, iets majestuitelijks, iets allesomvattends. En dat zit hem dan niet eens in dat woordje alle, dat alleen al vier keer in deze verse voorkomt. Alle macht, alle volken, alle geboden, alle dagen. Nee, het zit hem ook in die verschillende thema's die hier aan het einde van het boek samenkomen. Thema's die eerder in het boek al wel aan bod zijn gekomen, in de knop zo zou je kunnen zeggen. Maar nu komen ze dan tot volle bloei, tot volle heerlijkheid. En vanuit het einde van het Matteüs-evangelie zou je kunnen zeggen, valt er ook licht op de rest van zijn boek. En ook op andere gedeelten van de Heilige Schrift. En zo wordt ook duidelijk, hier aan het eind van het boek, welk doel Matteüs heeft met zijn evangelie. Want wat is dan dat goede nieuws, wat is dan dat evangelie, die blijde boodschap die Matteüs wil doorgeven? Nou ja, dat evangelie zou je bijvoorbeeld als volgt kunnen samenvatten. God die heeft in Jezus zijn reddingsplan volbracht. En die heilsboodschap die moet verspreid worden over heel de wereld. Zodat alle volken zullen delen in dat reddingsplan van God. Nou, laten we zo vanuit dat slot van dat Matteüs-evangelie ook terugblikken op eerdere gedeelten. In dat Matteüs-evangelium hopelijk dan ook wat meer helder te krijgen. Wat nu dan ook de inhoud is van dat reddingsplan van God. En dat dan voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. En bij dat terugblikken op het Matteüs-evangelie vanuit dit slot, dan beginnen we ook maar gewoon bij het begin. Bij, je zou kunnen zeggen, het openingskoraal van Matteüs. Matteüs 1. Dat begin is maar, je zou kunnen zeggen, een eentonig liedje. Een soort, ja, eindeloos refrein. Abraham die verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. En Jacob die verwekte Juda en zijn broers. En zo gaat dat dan maar door. En af en toe is er dan een extra riedeltje buiten dat doorgaande patroon. Maar verder is het maar, je zou kunnen zeggen, een saai begin. Zo'n geslachtsregister. Dat dan de meesten van ons nou niet zo heel erg besteed is, toch? En toch is met dat openingskoraal al dan ook meteen de toon gezet door Matteüs. Jezus, hij is, want zo gaat dat geslachtsregister ook verder, hij is de Christus, hij is de beloofde Messias. Jezus, hij is de zoon van David, de grote koning, van wie dat koningschap geen einde zal hebben. Maar Matteüs gaat nog verder terug. Matteüs gaat niet alleen terug naar David, nee, Jezus, hij is niet alleen de zoon van David, nee, hij is ook de zoon van Abraham. Abraham, we hebben er ook over gelezen, die werd geroepen door God. God zei tegen Abraham, ga. Maar God die had ook nog meer gezegd. Niet alleen Abraham, ga. Nee, God had hem een belofte meegegeven. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Nou goed, van de vervulling van die belofte was tot de komst van Jezus eigenlijk maar weinig te zien geweest. Redding en verlossing, die waren vooral iets geweest voor Israël. De directe afstammelingen van Abraham. De zegen die was min of meer beperkt gebleven tot de Joden. En de volken die vielen daar min of meer buiten. Al waren er wel de enkelingen uit de volken, ook in dat geslachtsregister, zoals Rachab en Rut. Maar zo is dan dus die boodschap al in dat openingskoraal van Matteüs. Met de komst van Jezus staat er wat te gebeuren. In Jezus is God zelf naar ons toegekomen. En die boodschap van heil en verlossing, ja, die moet nu, hè, zo blijkt dan aan het einde van dat evangelie, dat moet de wereld ingebracht worden. Want net als dat God tegen Abraham gezegd had, ga, zegt Jezus dat hier tegen zijn discipelen, ga, ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, dus dat wat met Abraham, ja, wat klein begon, maar een beetje bleef doorsudderen, ja, dat gaat nu bruisen. En alle registers, ze worden opengetrokken. En iedereen moet deze boodschap horen van Jezus. Ga. Laat het zien. Laat het horen. Iedereen moet het weten. En dat heil van God in Jezus, dat God in Jezus volbracht heeft. Maar goed, wat moeten de mensen dan weten? En wat is dan dat heil? Wat is die boodschap van heil? Nou, als we dan goed lezen in ons tekstgedeelte, ja, dan zien we dat er een duidelijk verband is met het voorgaande. Het gaan, het op weg gaan, heeft alles te maken met wat ervoor staat. Ga dan heen. Of met de nieuwe Bijbelvertaling, ga dus op weg. Heel veel, zoals je het ook wel in Engelse vertalingen kunt tegenkomen, therefore go. En dus de reden om op pad te gaan met het evangelie. Ja, dat is niet omdat wij nou zoveel houden van mensen, omdat wij in onszelf zo gelovig en zo krachtig zijn. Nee, de reden om op pad te gaan met het evangelie is om wat ervoor staat. Omdat Jezus alle macht heeft. En dat is bemoedigend. En dat geeft ook, ja, hoop ik, ook wat rust en ontspanning als ook wij ons tekort voelen schieten. Bij dat delen, het uitdelen ook van het evangelie. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar wat is dan die macht van Jezus? En hoe komt hij aan die macht? Ja, dan wordt het tijd om nog weer een keer dan terug te blikken in dat Matteüs-evangelie. Naar een van die puzzelstukjes zou je kunnen zeggen. Om daar ook wat meer zicht op te krijgen. En dat werpt dan gelijk ook weer wat licht op wat die boodschap van heil is om mee op pad te gaan. Jezus, hij heeft alle macht ontvangen. Dan weer zo'n Grieks woord, macht, exousia staat er dan in het Grieks. En dat woord, dat komen we eerder tegen bij Matteüs. Jongelui, ja, dat verhaal, dat kennen jullie wel. Het is een bekend verhaal van die verlamde man die bij Jezus gebracht werd. En je weet wel, die man die ze dan zo door het dak laten zakken, zo voor de voeten van Jezus. En wat zegt Jezus dan tegen die man? Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En als dan de schriftgeleerden wat beginnen te mopperen omdat alleen God zonden kan vergeven, dan zegt Jezus, maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft. En kom weer dat woordje macht tegen, exousia. Dat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft om op aarde zonden te vergeven. Sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En dus hier komen we dus ook dat woordje macht, exousia, tegen. En dat woord, ja, dat gaat over de bevoegdheid om iets te doen, maar dan ook de kracht om het uit te voeren. En dat je als het ware empowered bent. Jezus heeft de bevoegdheid om zonde te vergeven, maar hij heeft ook de kracht om dat te doen. En dat hij dan bevoegd is, dat blijkt dan uit het feit dat hij er ook voor kan zorgen dat die man weer kan opstaan en kan lopen. Jezus, hij heeft de macht en de kracht om zonde te vergeven. Nou ja, dat zegt in ieder geval iets over dat reddingsplan van God. Dat Jezus de kracht heeft, de macht om zonde te vergeven. Maar die macht van Jezus, die gaat nog wel een stukje verder ook dan het vergeven van zonde. Jezus, hij heeft alle macht. En dan ook nog eens in hemel en op aarde. En je zou kunnen zeggen, zijn macht is dus niet beperkt, maar allesomvattend. Dat is wat anders dan die macht die hij kon ontvangen van de duivel. En dat is nog eens een ander puzzelstukje uit dat Matteüs evangelie. Die duivel, die had geprobeerd Jezus te verleiden. En de duivel had tegen Jezus gezegd, als je dan voor mij neerknielt en mij aanbidt, dan zal ik je de koninkrijken van de aarde geven. Maar goed, dat ging dan om beperkte macht en onderdrukkende macht. Macht zoals machthebbers van deze aarde die hebben. Maar een knieval voor de duivel kon Jezus geen bevrijdende macht over hemel en aarde geven. Nee, Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde ontvangen. Van zijn Vader in de hemel. En dat niet zomaar als een cadeautje. Nee, dat niet. Niet als een cadeautje. Nee. Als de Zoon des mensen. Moest Jezus eerst alle gerechtigheid volbrengen. Door te lijden. Te sterven. En op grond daarvan heeft God Jezus verhoogd. God de Vader heeft Jezus uit de dood doen opstaan. En hij heeft hem alle macht gegeven. En Jezus is die Zoon des mensen. Van wie Daniël geprofeteerd had dat hij eeuwige heerschappij, eer en koningschap zou ontvangen van God. Ja, en dan nu, na de opstanding is het zover. En dan heeft Jezus alle macht ontvangen van zijn Vader. En over die opstanding gaat het in het voorgaande van Matteüs 28. En dan is het opvallend dat we bij Matteüs maar over één verschijning van Jezus aan zijn discipelen lezen. En dat is deze verschijning hier op de berg in Galilea. En we lezen dus bij Matteüs niet over andere verschijningen aan zijn discipelen in Jeruzalem. En het lijkt er ook op dat Matteüs dan zo'n evangelie en ook dit gedeelte zo bewust gecomponeerd heeft. De vrouwen die hadden in opdracht van de engel, vers 7 en ook van Jezus zelf, vers 10, gezegd dat de discipelen naar Galilea moesten gaan. Daar zou Jezus aan hen verschijnen, daar in Galilea. En als de discipelen dan op die berg oog in oog met de opgestaande Jezus komen te staan, dan vallen ze voor hem neer. In aanbidding. En zo neervallen in aanbidding, dat doe je alleen voor God. Maar de discipelen, ze doen het hier voor Jezus. Ze aanbidden Jezus hier als God zelf. Maar met dat ze dat doen, dan slaat ook de twijfel toe, zo lezen we. Is Jezus het echt? Is Jezus echt opgestaan? Is hij werkelijk God? En dan komt Jezus nog wat dichter naar hen toe. En dan zegt hij tegen hen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, hij is het echt. Hij heeft de macht van de dood overwonnen. En hij heeft de macht van de zonde gebroken. En hij heeft de volmacht om zonden te vergeven. Ook die zonde van die discipelen die daar voor hem neergeknield liggen. Dat ze hem verlaten hebben. En verloochend. Ja, Jezus, hij is het die de macht heeft om uw en jouw zonde te vergeven. Wat je ook gedaan hebt. Nou, dat zegt in ieder geval alles over dat reddingsplan van God. Jezus, hij bevrijdt van de schuld van de zonde. Maar ook van de macht van de zonde in je leven. En Jezus, hij heeft ook de macht van de dood overwonnen. En hij heeft ook de Satan overwonnen. En niet Satan, maar zijn Vader heeft hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ja, Jezus, hij is Heer van hemel en van aarde. Maar als Jezus dan alle macht heeft, betekent dat dan dat alles overal en opeens ook goed gaat? En dat die macht van Jezus dan overal zichtbaar en merkbaar is? Nee. Die macht van Jezus en dat heil dat hij gebracht heeft, dat moet geproclameerd worden. Dat moet verkondigd worden. En daarom zegt Jezus: ga. Therefore go. Overal moet die heilsboodschap verkondigd worden, zodat overal in de wereld mensen Jezus zullen gaan volgen. Dat ze zijn discipelen zullen worden. Want dat is de inhoud van de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft. Ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat tot discipelen maken, dat is de kern van Jezus' opdracht. In het Grieks is dat het hoofdwerkwoord van de zin. Maak tot discipelen. En daarna wordt dan vervolgens op met twee deelwoorden nader invulling gegeven aan die opdracht. En ze moeten doen dopend en onderwijzend. Maar de kern van de opdracht aan de discipelen is: maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, tot discipelen maken. Wat betekent dat? Nou, ik zou daar vanavond drie dingen over willen zeggen. Jongens, meiden, ja, misschien is het beste voorbeeld van wat discipelschap inhoudt om te kijken naar de discipelen, zoals we die tegenkomen in het Matthäus-evangelie. Wat betekende nu dat zij discipelen waren? Wat deden zij? Nou ja, de discipelen, ze luisterden naar Jezus. En de discipelen, ze doen wat Jezus zegt, ze gehoorzamen hem. Ze gaan achter Jezus aan. Ze volgen hem. Steeds leven zij met Jezus. En ze wijden hun levens toe aan Jezus. Ja, dat betekent niet dat ze dan ook alles altijd goed doen. Nee, dat niet. Maar ze worden wel als het ware steeds meer getraind in het doen van Gods wil. En wat Jezus dan hun geleerd heeft als zijn discipelen, ja, dat moeten zij dan vervolgens ook met anderen gaan doen. Hen tot discipelen maken. Nou goed, dat is het eerste wat ik zou willen zeggen over discipelschap. Dus kijk ook naar de discipelen in de evangelie. Wat doen zij? Bij discipelschap denk ik ook nog aan iets anders. Aan vreemdelingschap. Omdat je naar Jezus luistert, ben je anders en doe je anders. Misschien wel een beetje vreemd. Je luistert niet naar andere meesters en andere stemmen die ons beïnvloeden en die ons misschien wel willen verleiden. Nou goed, dat roept in ieder geval wel de vraag op hoe dat bij ons zit. Naar wie of wat luisteren wij? En door wie of wat laten we ons ook beïnvloeden? Als het gaat ook bijvoorbeeld om onze levensstijl. En waar halen we ook onze levenswijsheid vandaan? Is dat uit de media? Van influencers? Uit films en boeken die volop de cultuur van onze tijd ademen? Ja, dat lijken me niet de beste raadgevers. En we leven in een cultuur die op veel punten ook haak staat op de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, wat dat betreft lijkt onze tijd ook wel veel op de begintijd van het christendom. Los van God. En los van zijn geboden. En daarom ook vreemdelingschap. Als tweede kenmerk van discipelschap. En dan nog iets. Een derde. Iets wat bij een discipel van Jezus hoort. En dat ook ja, zo opkomt uit dit gedeelte. Laat Jezus alle macht hebben in je leven. Laat je dan niet beheersen door de machten van deze wereld. En dan noem ik er enkele. De macht van geld en bezit. Van consumentisme en hedonisme. Hè, dat je vooral wilt doen ook wat je zelf leuk en goed vindt. De macht ook van invloed hebben. En macht uitoefenen. De macht ook van porno en van seks. De macht van individualisme en zelfontplooiing. De macht van techniek en van onafhankelijk willen zijn. En discipelschap wil ook zeggen, laat je niet beheersen door al die machten. Maar laat Jezus Heer zijn over heel je leven. Nou goed, dat zijn zo drie die aspecten van discipelschap. Jezus navolgen zoals de discipelen dat deden. Vreemdelingschap. En Jezus Heer laten zijn van je hele leven. Maar ja, voordat we dan verder ook ingaan op het tot discipelen maken van anderen, is het eerst ook wel de vraag aan onszelf. Hoe zit het dan met ons eigen discipelschap? Volgen wij dan zo Jezus na? Zoals discipelen, de discipelen zoals we daarover lezen ook in de evangelie. Voelen wij ons ook wel, ja, misschien een beetje een vreemde in deze wereld omdat we Jezus navolgen? Of voelen wij ons gewoon helemaal thuis in deze wereld als een vis in het water? En hoe zit het met de machten in ons leven? Is Jezus echt Heer op alle terreinen van ons leven? Of hebben in ons leven allerlei andere machten het voor het zeggen? En ik zou zeggen, dat zijn vragen om ook je mee te nemen, ook deze week in. Om daar voor jezelf nog eens mee bezig te zijn. Hoe zit dat nou met dat discipelschap in mijn eigen leven? En dan nu wat over dat tot discipelen maken. Hoe word je nou tot een discipel van Jezus gemaakt? Nou goed, Jezus zegt daar dan twee dingen over. Door te dopen en door te leren gehoorzamen. Het eerste is dus door te dopen. Ja, de discipelen, ze worden de wereld ingestuurd om over Jezus te vertellen. Zodat mensen tot geloof komen. Maar dat is niet het enige. Nee, de mensen moeten gedoopt worden. Door de doop worden ze als het ware ingelijfd in het lichaam van Christus. De kerk. En de doop, ja, hier in het bijzonder gaat het dan ook over de volwassen doop. Je zou kunnen zeggen, dat is een initiatieritueel. En dat wil zeggen, je laat de wereld achter je. En je treedt dan officieel toe tot een andere gemeenschap. Tot de gemeente van Christus. En een doop is ook een ritueel dat daarbij hoort. En dan was het zo in de vroege kerk, dat die doop ook gepaard ging met allerlei andere rituelen. Hè? Dus allerlei andere handelingen en gebruiken. En dan was het zo dat een doopeling dan de oude machten afzweert. Machten van zonde, duivel en dood. En dat zo'n doopeling dat ook hardop uitsprak. Ja, dat afzweren van die machten. En als teken van het nieuwe leven onder de macht van de nieuwe Heer Jezus Christus, dan ontvingen die doopelingen een witte kleren en een kaars ook als teken van het licht. Bij de kinderdoop zien we van deze gebruik nog wel iets terug in de veelal witte doopjurken. En ook in het dankgebed bij de doop, waarin we bidden dat de kinderen van de gelovigen dapper tegen de zonde, tegen de duivel en zijn hele rijk zullen strijden en overwinnen. En als je zelf belijdenis doet, dan neem je hiervoor de verantwoordelijkheid om dat zelf ook te doen. En de doop is zo een symbool van bekering. En als we dan ook weer even terugblikken in dat Matthäus-evangelie, ook weer zo'n puzzelstukje, dan zien we in het begin van de Matthäus-evangelie, hoofdstuk 3, de doop door Johannes de Doper. En Johannes, die roept de mensen op tot bekering. Allerlei soorten mensen, die komen dan naar Johannes toe en ze belijden hun zonde. En dan worden ze gedoopt tot vergeving van zonde. En tot bekering. Vanwege je zonde heb je verdiend om kopje onder te gaan. Dat is ook wat de doop laat zien. Ondergaan. Maar gelukkig, je hoeft niet te verzuipen. Je komt ook weer boven. Schoon, schoon gewassen. Je mag opstaan in een nieuw leven. Als het ware door de dood heen. Net als Jezus. Gedoopt worden, dat is met Jezus sterven en met hem ook weer opstaan. Vergeven en vernieuwd. En door de doop ben je ook helemaal verbonden met Jezus. Met Jezus zelf, met zijn sterven en met zijn opstanding. En daarom word je gedoopt in de naam van Jezus Christus. In de naam van de Zoon. Met Jezus sterven en met hem opstaan, dat is de kern van de doop. Maar dat staat niet los van God de Vader. En dat reddingsplan van God de Vader. Het is God de Vader die in Jezus Christus verlossend naar ons is toegekomen. Vergevend en verzoenend. Je deelt in dat reddingsplan van God de Vader. En de Heilige Geest die werkt dat verder uit in ons leven. Je zou kunnen zeggen, hij is als het ware onze personal coach. Die ons verder traint in dat discipelschap. De vernieuwing van ons leven. En daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Goed, discipel word je dus door gedoopt te worden. En als je als kind gedoopt bent, door die doop ook toe te eigenen. En daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen als je belijdenis doet. Maar Jezus, hij zegt nog meer. Je wordt discipel door dingen te leren. En gaat het daar dan bij om het leren kennen van de geloofsleer? Van allerlei leerstellingen, kennis van de dogmatiek? Dat zou je misschien verwachten, dat je iets weet over God en over de drie-eenheid. En ook over ellende, verlossing en dankbaarheid. Of over allerlei andere dingen die met God en met geloven te maken hebben. Belangrijk toch? Zeker. Maar dat staat er niet. Het gaat hier niet om verstandelijke kennis, dat je allerlei dingen weet met je hoofd. Nee, Jezus zegt, leer de mensen om al mijn geboden in acht te nemen. Het gaat niet om kennis, maar het gaat om gehoorzaamheid. Het gaat om gehoorzaamheid aan alles wat Jezus geboden heeft. En in de context valt er dan veel voor te zeggen dat Jezus hier in het bijzonder denkt aan de bergreden. En de discipelen moesten naar de berg gaan waar Jezus hen onderricht had gegeven. Ik heb het ook bij de schriftlezing aangegeven, zo kun je dit vers ook lezen. In vers 16. De discipelen terug naar de berg waar Jezus hen onderricht had gegeven. Waar hij hun geboden had gegeven. En in de bergreden gaat het om een andere manier van leven dan gebruikelijk is in de wereld om je heen. Je zou kunnen zeggen om een andere levensstijl. En Jezus stipt daarbij in de bergen ook allerlei levensterreinen aan. En dan gaat het bijvoorbeeld om anders omgaan met gerechtigheid. Anders omgaan met het gebruiken van geweld. En de waarheid, die moet je juist geen geweld aandoen. En in de bergreden geeft Jezus ook normen op het gebied van huwelijk en van seksualiteit. En hij leert ons om anders om te gaan met onze naasten. Zorg voor elkaar. Elkaar vergeven. Je vijand liefhebben. Ja, zo omgaan met elkaar, dat is heilzaam. Dat is bevrijdend. Dat is ook verbindend. Dat is reddend. Verzoenend. Zoals God zelf is. En zoals hij in Jezus ook heeft laten zien hoe hij is en wie hij is en in wie hij ook zijn reddingsplan volbracht heeft. Want met die heilsboodschap stuurt Jezus zijn leerlingen op pad. De wijde wereld in. Om alle volken tot zijn discipelen te maken. Want iedereen moet delen in dat reddingsplan van God. En aan wie geeft Jezus dan deze opdracht? Want Jezus geeft die opdracht in de eerste plaats aan de 11 discipelen. Zij moeten als zijn discipelen anderen tot discipelen maken. En zo komt er als het ware een ketting van discipelen. Als je zelf tot een discipel gemaakt wordt, ja, dan komt die opdracht om anderen tot discipelen te maken ook naar u toe. En naar jou en naar mij. Ga dan heen. Maak tot discipelen. Leer elkaar te luisteren naar Jezus. Onderwijs elkaar. Train elkaar. Wek elkaar ook op tot gehoorzaamheid. En ervaar ook hoe bevrijdend dat is. En dat begint gewoon heel dicht bij huis. Met de mensen met wie je in huis woont. Maar ook als je alleen bent. Bij je familie. Bij je vrienden. Maar ook binnen het huisgezin van God. Binnen de gemeente. Bij de clubs, op de catechese en bij de bijbelkringen. Laat elkaar delen in dat reddingsplan van God. Dan ook steeds, als je dat dan ook zo met elkaar deelt, ook binnen de gemeente, om dan ook steeds meer ook die bevrijdende kracht te ervaren. Ook met elkaar. Daar elkaar ook in te stimuleren. Maar goed, als die heilsboodschap dan zo bevrijdend is voor onszelf, dan is dat toch ook zo voor de mensen om ons heen. In onze buurt, waar we wonen. Waar we werken. Waar we sporten. Waar we recreëren. Of waar we ook maar zijn. En zouden we dan die heilsboodschap dan ook niet delen met de mensen om ons heen? Om erover te vertellen. Om eruit te leven. En dat de mensen om ons heen ook aan ons merken dat we anders zijn. Een andere oriëntatie hebben in het leven. Dat wij niet zozeer gericht zijn op aardse zaken, maar op God. En op zijn koninkrijk. Jezus, hij wil dat iedereen deelt in dat reddingsplan van God. En hij stuurt ons op pad. Omdat hij zelf alle macht heeft in hemel en op aarde. En hij schakelt ons dus in bij zijn missie. om iedereen te laten delen in dat reddingsplan van God. Ten slotte dan aan het eind van de preek, het slotakkoord van het Matthäus-evangelie, de belofte van Jezus. Zie, houd dit voor ogen. Ik ben met je. Jezus zei eens, als Immanuel, God met ons. Zo is Hij bij ons. Tot de voltooiing van de wereld. Totdat dat visioen van Johannes op Patmos, onze aanvangstekst, werkelijkheid wordt. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niemand tellen kon. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed. En met palmtakken in hun handen stonden ze voor de troon en voor het lam. En luid riepen ze, de redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam. Amen.
Bidden. En in de voorbeden willen we ook de broeders meenemen die benoemd zijn in verschillende vacatures die er zijn in de kerkenraad. Laten we nu ook danken en bidden. Drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, wat een perspectief is dat, waar we van hoorden en waar we ook van zongen. Een heerlijk vergezicht, om uitzicht te hebben op de heerlijkheid die komt. Ja, en dan bidden we u ook, ja, leer ons ook te verlangen en houd dat verlangen ook in ons leven, naar die toekomst. Wanneer iedereen u zal erkennen als koning. En dat dan ook ten volle zal blijken dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. Verlangen naar uw toekomst als uw rijk van vrede in volle glorie zal aanbreken. En dan bidden we, geef ons een leven uit die hoop. Om zo ook staande te blijven in deze wereld. Waarin vaak ook zo weinig maar te merken is van redding en bevrijding. Een wereld waarin ook oorlog en ellende aan de orde van de dag zijn. En waarin er misschien ook wel in ons persoonlijk leven ook wel pijn is. En verdriet, zorgen en ziekte. En we misschien ook op allerlei manieren gebrokenheid ervaren. En we soms ons misschien ook wel afvragen, o God, doe er wat aan. U hebt toch alle macht? Ja, dan bidden we u. Laat ons ervaren dat u reddend aanwezig bent in deze wereld. En ook in ons persoonlijk leven. Ja, laat uw belofte werkelijkheid zijn. Dat we het heel persoonlijk ervaren dat u met ons bent. Zoals u het beloofd heeft. Alle dagen. Hele dagen. Dag voor dag. Ja, dag en nacht. En geef dat we ook ervaren dat u alle machten overwonnen hebt. Zodat we ook echt bevrijd van die machten kunnen leven. En dan bidden we u ook, maak ons ook duidelijk welke machten er misschien ook in ons leven zijn, die bestreden moeten worden. Of dat nu de macht is van hebzucht, van consumentisme, van seks en van porno, van individualisme of van wat dan ook. Dan bidden we u, bevrijd ons ervan. En leer ons ook steeds meer te strijden tegen die machten. Door de kracht van uw Heilige Geest. En bevrijd ons ook van de last van schuld van zonde. Die we gedaan hebben. Vergeef ons wat we ook gedaan hebben. En laat ons ook ervaren. Als het ware, als het als een pak op onze rug zit. Dat we kijkend naar het kruis. Verlost worden van dat pak van de zon en dat als het ware het in het graf, in het open graf rolt. En dat we zo lichter door het leven gaan, achter u aan. Als uw discipelen. Soms misschien wel als vreemdelingen in deze wereld. Omdat u onze Heer en Heiland bent. We bidden u, geef ons vrijmoedigheid en creativiteit om anderen te laten delen in dat reddingsplan van u. Misschien ook wel met een speciale roeping. Dan bidden we ook in het bijzonder, wil u ook het verlangen in een hart werken van een jongere. Misschien ook wel iemand die al wat ouder is en in het midden in de maatschappij staat. Het verlangen ook om predikant te worden misschien wel. Of de zending in te gaan. Of op een of andere manier het leven ook op een, over een andere boeg te gooien. Zich zo in het bijzonder ook dienstbaar te maken voor u. Of voor uw koninkrijk. Ja, zo willen we ja, ook wel in dit kader ook bidden voor broeders die benoemd zijn. Voor de kerkraad. Misschien komt het helemaal op en af. Ben ik daar wel geschikt voor? Kan ik het wel? Er zijn zoveel andere dingen die ook aandacht vragen. En zo brengen we dat bij u. Brengen we hen bij u. Wilt u met hen zijn, als ze dit ook ja, biddend overwegen. Dat u duidelijk maakt wat uw weg is. Met hen en met de gemeente. En geef dat het werk in de gemeente voortgang mag houden. En zegen zo ook de kerkenraad. Broeders die nu ja, ook al ambtsdrager zijn. En zich misschien ook weer in een nieuwe periode willen inzetten. Wilt u het werk van de kerkenraad zegenen en ook al het werk dat in de gemeente mag gebeuren. Zo dragen we elkaar aan u op.
We bidden voor de week die voor ons ligt. Zegen ons op de plekken waar u ons roept en waar we onze plek mogen innemen. Laat uw koninkrijk steeds meer gestalte krijgen in ons en door ons heen. Je geeft dat uw wil gedaan wordt in hemel en op aarde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en dan zingen we ook het slotlied Psalm 97 vers 1 en 7. Gemeente, ga heen in vrede en laten we tenslotte bidden om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.